Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, het Heilig Evangelie, en naar de beschrijving van Lucas, het 14e hoofdstuk en daarvan het 26e vers. Lucas 14, vers 26. Daar spreekt het woord des Heren aldus: indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Tot zover. Als je dat gedeelte hebt horen voorlezen, gemeente, dan heb je misschien gedacht aan een gezegde dat wij ook wel kennen en wel gebruiken. In het gewone leven, dan zeggen wij wel eens tegen elkaar: bezint eer je begint. Alsof je zeggen wil: bedenk goed wat je wilt doen of laten. En overleg eerst eens alle zijden, alle factoren, alle facetten van waar je aan denkt of waar je mee bezig bent. Het gaat hier ook over de bedachtzaamheid om te bedenken wat we doen of niet doen. En daar wilde ik vanmorgen iets over vertellen. Uit het woord van God. De Heer Jezus is op een van zijn reizen. Welk moment, welke reis, weten we niet precies, of dat hij uit het huis van die fariseer waar hij eerder was, of weg is ergens elders heen. Dat doet ook verder niet ter zake. Maar er zijn heel veel mensen die met hem gaan. De mensen hebben hem gehoord. De mensen hebben hem zien doen. De mensen hebben wonderen gezien. Nou, zo gaat het nu nog. Als er een dokter is die werkelijk meer presteert, meer kennis, meer gaven heeft, het zij dat het echt zo is of in het oog van de mensen eromheen, die dokter die valt op. Die heeft de druk, zo druk, dat je soms maanden moet wachten om aan de beurt te komen. De mensen gaan er met bussen naartoe. Zo zie je dat. De ene dokter is hier goed in en de andere daar. Ik denk altijd dat er ook veel, ja, menselijks bij komt. Heel veel menselijks. Er is iemand beter geworden van eczeem of van kanker of wat ook, en gelijk staat alles op zijn kop. Maar als je tenslotte nuchter alles op een rijtje gaat zetten, dan zeg je: oh, wat is er veranderd? Nog niet zoveel. Niet echt veel. Maar ja, degene die dan na zijn waarneming zo wonderbaarlijk beter geworden is, die vertelt dat verder. En zo vormt zich een kring van vereerders. Wat denk je? De Heer Jezus heeft heel wat wonderlijke woorden gesproken, maar hij heeft ook heel wat wonderen gedaan. De mensen hebben wel tegen elkaar gefluisterd en de kinderen: die rabbi van Nazareth, die kan alles. Die kan alles. Die gaat zelfs voor de dood niet opzij. Daar gaat hij niet voor opzij. De grootste wonderen worden verteld, doorverteld ook. Blinden die ziende worden, lammen die weer kunnen lopen, doven die weer kunnen horen, bezetenen, waar de boze geesten het moeten verliezen van hem. Hij durft zelfs zijn handen wel op een doodsbaar te leggen en te zeggen: jongeling, ik zeg u zelf. Die rabbi van Nazareth, daar zullen we nog veel van horen. Dat is nog nooit gebeurd. Blijkt wel. Blijkt wel of we leven in de tijd van Elia. Die heeft ook wel dood opgewekt. Elisa ook wel. Maar ja, zoals dit. Dit gaat verder. Hij heeft zoveel gedaan. Ze zeggen zelfs dat hij macht heeft om een storm tot bedaren te brengen. En om de golven te laten zwijgen. Ze zeggen zelfs dat hij op het water kan lopen. En wij hebben het niet gezien, maar geruchten doen de ronde. En dat hij met een beetje brood, ja, daar ben ik ook bij geweest, zegt iemand, met een beetje brood, en kan die duizenden mensen te eten geven. Kun je het begrijpen? Wat hier leeft, vele scharen gingen met hem. Er komt nog bij, hij durft ook die vrome farizeeërs de waarheid te zeggen. Nou, dat vinden de mensen natuurlijk ook mooi. Gewone mensen durven dat niet zo gauw. Die durven niet, ze denken wel vaak des te meer. Maar om het nou te zeggen. Maar hij is niet bang. Voor de farizeeërs niet en voor de schriftgeleerden niet. Oh nee. Ja, zegt een, hij stopt ze in zijn zak hoor. Hij gaat er niet voor opzij voor die farizeeërs. Ze mogen dan bij zijn en veel weten, maar tegen hem kunnen ze niet op. Dat wil er ook in. Laten we eerlijk zijn, dat wil erin. Vele scharen gingen met hem. Wandel achteraan is mooi, tuurlijk. Ja, je ziet de kerk liever vol al leeg. Of half leeg. Maar de Heer Jezus, die wil die scharen toch wel bekend maken, toch wel aan het denken zetten over waar gaat het nou eigenlijk om? Waar gaat het nou eigenlijk om? Je kunt je eigen aansluiten bij de rijen en zeggen, wij zijn volgelingen van de Rabbi van Nazareth, van Jezus. Kun je zeggen. Maar ben je dan ook een volgeling? Ben je nou een volgeling van de Heer Jezus Christus, doordat je ook achter hem aanloopt, of dat je ook in de kerk zit, of dat je ook wel eens wat goeds doet? Ben je daardoor een volgeling? Een discipel? Ja, dat weet je. Dat kun je zomaar nog niet zeggen. Dat weet u wel. Want er is al meer gebeurd dat de Heer Jezus zulke woorden sprak dat de mensen zeiden, nou, dat is geen taal. Hij heeft het over vlees eten, zijn vlees eten en dat hij een verlosser is en dat hij meer is dan Abraham en Mozes en dat hij het levende brood is en dat hij het levende brood geeft en dat je dan niet meer sterft en dat je hem moet eten en drinken enzovoort. En toen waren de mensen zo van geschrokken, het viel ze ergens allemaal zo tegen dat ze gingen weg. Gingen de andere kant, dacht, nee, dat is die toch niet. Dat is niet die figuur die wij ons hadden ingedacht. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Je ziet het toch om je heen. Kijk eens, waar zijn nou al die mensen? Al die Hosanna-roepers. Al die mensen die het er zogenaamd zo mee eens zijn geweest. Waar zijn nou al die volgelingen? Blijft niks van over. Zouden jullie ook niet teruggaan? De Heer Jezus kijkt wel alsof hij net is af naar Naomi. Die zei tegen Rut, ach, je zuster is alweer terug naar het land. Nou, daar wordt ze gelukkig misschien. Daar krijgt ze een man, daar in Moab, een huis, kinderen. Maar als jij Rut met mij meegaat, dan heb je niks te verwachten. Geen man, geen eigen huis, geen kinderen. Al zou ik vandaag nog trouwen, ik ben toch veel te oud. Dat je daarop zou wachten tot ik nog een kind zou krijgen, dat kan niet, dat is onzin. En daarom, de Heere zegen je. Ik hoop dat het je goed gaat. Maar ga maar naar huis. Dan zeggen, nou, dat ging maar een rare methode hoor. Is dat nou evangeliseren? Is ze dan niet blij dat Rut wel mee wil? Ja, als dat waar is, dan is Naomi. Dan is Naomi heus wel blij. Maar ze wil toch eens kijken. Of het maar niet zomaar is. Uit meelij voor moeder. Uit een onverwerkt verdriet over haar man die ze zo vroeg verloren heeft. Of om het avontuurlijke. Waar gaat het om? Ja, maar dat houdt allemaal geen stand. En daarom zegt Naomi het. En dan zegt ze nog de waarheid ook. Naar de mens gesproken is er niets aan om bij dat volk te horen. Is niks aan. Wat heb je er nou? Je blijft ergens toch een vreemde. Je wordt misschien geen eens geaccepteerd. En dan roept Rut ten slotte, val mij niet langer tegen, val me niet zwaar. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Waar gij sterft, zal ik begraven worden. Nou, toen zal Naomi wel blij geweest zijn. Toen zal ze wel duidelijk hebben gezien en gemerkt, ja, dat is geen mensenwerk. Het is echt, het is waar. Nou, dat lijkt hier ook wel zo. Vele scharen gingen met hem. Mooi. Maar, zin weer, hij begint. Want hij keert zich om. Hij wil kennelijk iets zeggen. En dat doet hij ook. En spreekt hij die merkwaardige woorden, indien iemand tot mij komt. En niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters. Ja, ook zelfs zijn eigen leven. Die kan mijn discipel niet zijn. Die kan mijn volgeling niet zijn. En weer vervolgt in die lijn. Wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. De Heer zet de rem erop, lijkt het wel. Nou ja, de rem. Ja, de Heer zet de rem op onze goedkope gedachten. Op onze verkeerde gedachten. Daar zet de Heer de rem op. De Heer zet de rem niet op zijn eigen werk. De Heer wil de spontaniteit niet de nek omdraaien. Zo niet. Maar de Heere zet de rem op onze vleeselijke gedachten. Ons vleeselijk, puur menselijk enthousiasme. Ons ondoordachte beslissen. Onze niet overwogen keus. Daar wil de Heere de rem op zetten. En daarom zegt hij, als nou iemand tot mij komt. In die zin, ik wil er ook bij horen. Ik wil voortaan ook bij de volgelingen van Jezus van Nazareth gerekend worden. Ik ga mee. Over eten en drinken geloof ik dat ik me geen zorgen hoef te maken. Als ik ziek ben, geloof ik dat ik ook niet al te veel zorg hoef te hebben. Ik heb zoveel gezien van de wonderen. Nou ja, en mevrouw en kinderen blijven ook niet onverzorgd achter. Ik denk dat ik mij bij, ik kies voor u. Ja, zegt de Heer, maar er zijn bepaalde consequenties aan verbonden. Om bij mij te horen, om mijn discipel te zijn, om mijn volgeling te zijn, er zijn bepaalde consequenties aan verbonden. Dat begrijp je wel, kinderen. op school, in de klas. Het is natuurlijk niet goed, het is erg naar. Toch komt het nog wel eens voor dat er een kind in de klas is waar iedereen een beetje een hekel aan heeft. Tot de meeste toe. Het is niet goed van die man. Maar toch kun je het merken. Zo iemand staat alleen. Zo iemand gaat zelf ook vaak terugkrabbelen. Die doet ook lelijk. Of heeft soms al niet zo'n prettig karakter waardoor het gekomen is. Maar die gaat nog lelijker doen. Die gaat zich verweren. Die slaat erop. En als jij nou zo iemand in de klas hebt. En jij gaat er naartoe. En je doet aardig en je zegt nou. Ik wil wel met jou spelen. Ik heb geen hekel aan jou. Ja, dan gaat dat niet voor niets. Want dan zeggen ze, hé, hey, kijk eens. Hij gaat naar dat rotjong toe. Daar gaat hij mee spelen. Klop, joh. Je kan hem niet vertrouwen. Hij is niet eerlijk. Ja. Dan krijg je ook een stukje van dat lelijke mee te dragen. Dan mogen ze jou ook niet meer. Jij ligt er ook uit. Want jij hoort bij dat akelige kind waar iedereen hekel aan heeft. Begrijp je? Nou, wat de Heer Jezus bedoelt. Nou, het is nou mooi. De zon schijnt nog. Kost niet veel, hè? Het levert eerder wat op. Spanning. Je weet van de ene op de andere dag niet wat er allemaal gebeuren kan. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Je weet niet wat er nog allemaal te wachten staat. En stel nou voor dat het allemaal zo gaat wat sommige mensen fluisteren. Dat Jezus vast en zeker nog eens koning zal worden. Nou. Ja, dan is het helemaal goed. Dan zitten we goed. Dan zitten wij goed. Wij horen bij de mensen van het eerste uur. Dan zal die zeggen, komen jullie maar naar voren. Jullie hebben 2 jaar geleden al, hebben jullie al voor mij gekozen. Toen ik nog niet eens de baas was, toen hebben jullie al voor mij, jullie hebben het aangevoeld. Nou. Maar de Heer Jezus weet wel. De geëerde van vandaag is de gevloekte van morgen. Hosanna, Hosanna, kan in een ogenblik omslaan. Kruist hem, kruist hem. Ja. Indien iemand tot mij komt en niet haat. Verschrikkelijk wat een naar woord is dat, haten. Haten, dat staat toch in verband met de zonde. Van de mens staat geschreven, van de zondige mens, de gevallen mens, hatelijk en elkaar hatende. Zo te zien, valt het wel eens mee. Maar vergis je niet hoor. Want achter Gods weerhoudende genade. Achter dat prettige karakter gaan toch dingen schuil waar je van zal schrikken. Als het maar eens een keer uitkomt, dan zeg je, ja, het is toch waar. Het is toch waar. Kan een zusje en een broertje elkaar haten? Nou ja, haten. Ze houden ergens wel van elkaar, maar er zijn ogenblikken. Dat je zegt, oh, die ogen die schieten vuur. Ze schoppen naar elkaars benen onder de tafel. Ze zeggen van die akelige, gemene, minachtende dingen. Dan zeg je wel eens. Ja. We deugen niet. Wij niet en onze kinderen niet. Het is erg. Wij zijn zondaren, gevallen schepselen. We hebben God verlaten. We kunnen haten. De haat is iets ergs. Staat in de Spreuken. Die haat in zijn hart heeft, die gedraagt zich vreemd. Maar het zal uitkomen. Zijn boosheid zal in de gemeente openbaar komen. Dat wil zeggen, iemand die een haat bij zich draagt, die mag nog zo poeslief kijken, maar hij gedraagt zich vreemd. Je merkt zo af en toe iets dat je zegt, hé, ben je nou een vijand of een vriend? Er is iets geslepens in dat liefdebetoon. Soms kun je een opmerking horen, aan een gezegde. Hé, wat is dat? Wat bedoelt hij nou? Hij gedraagt zich vreemd. Soms is hij te lief, te mooi, te aardig. Maar het komt uit. In de gemeente komt het uit, zegt de spreukendichter. De bom barst een keer. En dan komt het uit. Of een mens werkelijk met liefde verbonden is of niet. Haat is daarom een afschuwelijk iets. De Heer Jezus spreekt daarvan. Ja, zegt hij, die ouderen die hebben gezegd, je vrienden moet je lief hebben en je vijanden moet je haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Doet wel degene die u geweld aandoen. Bid voor degene die u vervolgen. Want uw Vader in de hemel is een barmhartige Vader. Die zorgt voor goeien en slechten. Voor ondankbare schepselen zorgt hij nog. En laat hij de zon opgaan. En daarom hebt u vijanden lief. En zo trekt hij hier allerlei lijnen door. Over de barmhartigheid, de liefde, de ware betekenis van het gebod, van de wet. De Heer Jezus zegt alles net andersom, zou je zeggen, als de mensen dat zeggen. De mensen zeggen, ja, tegen hem kan ik niet zeggen, hem moet ik lief hebben, hij is van dezelfde kerk, hij is van dit en hij is van dat. Maar hij niet gelukkig. Bij hem een dikke ruimte. Waartoe? Om te haten. Om te verachten. Het is een mens toch subtiel. Verloren zondaar, verloren schepsel, haat. Er staat zelfs in de Bijbel dat aan het einde van de wereldtijd, als het de Heer Jezus gauw zal komen op de wolken des hemels, dat er geen liefde meer zal zijn onder de mensen. Zonder natuurlijke liefde. Dat wil zeggen, ze houden geen eens gewoon meer van elkaar. Als zus of als broer of als ouders en kinderen. Alles lijkt wel met de grond gelijk gemaakt te zullen worden. In die laatste tijden. Zo hatelijk gaat het eraan toe. De ongerechtigheid neemt toe, de liefde verkoudt. Net als bij de eerste wereld. Van Noach, de aarde was vervuld met geweldenarij, met haat en boosheid. Haat is toch een afkeurenswaardig iets? Als je merkt dat iemand haat, dan zegt God toch tegen Kain, Kain, wat is dat toch met jou? Je ziet er zo raar uit, je gedraagt jij er zo vreemd, je gezicht is zo vertrokken. Je ziet er mager uit van, wat is dat toch? Waarom klemmen je tanden en je lippen zo fel op elkaar? Waarom loop je maar te mompelen in je eigen? Is er niet indien gij wel doet verhoging, maar zo niet, de zonde ligt aan de deur. Ik kan niet zeggen dat God slecht is. God spreekt hem toe. God ziet wel dat er zo'n haat aan het groeien is die steeds groter wordt elke dag tegen zijn broer Abel. En als vandaag of morgen de vlam eruit slaat, verschrikkelijk, wat zal er dan gebeuren? Daarom Kain. Het is wat. Nou ja, kom nou niet met allerlei dogmatische formuleringen aan. Van ja, maar hij moest dit toch doen en moest dat toch doen. God zegt, indien gij wel doet, er is verhoging. Maar zo niet, de zonde ligt over de deur, voor de deur. Nog even, jongen. Dan gaat de deur open. En dan slaat de rook en het vuur eruit, naar buiten. Maals. Wat gemeen, hè, dat die broers van Jozef hem zo haten. Ze haten hem zo diep eigenlijk in hun hart, hè, dat als ze hem eigenlijk eindelijk hebben, te pakken hebben, en ze wilden hem eerst doden, nou, ze hadden het gedaan, maar er kwamen een paar bedenkingen tegenin. Toen zei er een, nou, in de put gooien. Toen hebben ze hem in de put gegooid en toen zagen ze de Ismaëlieten komen. Toen denken ze, nou kunnen we er mooi vanaf, we verkopen hem. Toen viel hij op zijn knieën en toen bad en smeekte hij om genade. O broers, genade, genade. Laat me toch naar huis, laat me toch naar vader toe gaan. Ik ben zo bang, broers, help me toch. En om dan niet te luisteren, dat is gemeen. Om dan niet te luisteren. Je eigen broer. En om gewoon te laten taxeren door die kooplui en hem mee te laten nemen, verbonden. En je, zover je kijken kunt, hoor je nog het roepen. Help, help, broers, genade. Luister niet. Haat. Het is haat erg. Jullie weten ook wel van Saul, hè? Die boze geest die in hem woedde. En dat David er was. En aan de ene kant hield hij veel van David. Echt, waar het meende die wel? Het is toch een aardige jongen, wat speelt hij toch mooi. Maar toen hij begon te denken. Stel je toch voor dat David een onbestemd gevoel, dat David koning zal worden. Hij is nou al bevriend met mijn zoon, met Jonathan. En ja, wat heeft Samuel ook alweer gezegd? Kun je begrijpen dat die man, ja, uit Adam vandaan, uit ons boze bestaan vandaan, kun je het je indenken? Die zegt, jongen, dat is toch een toestand. Die jongen die zit hier nou te spelen, die zit straks misschien wel op de troon. Heb die Goliath ook al overwonnen. En wat zongen de mensen toen? Saul heeft zijn duizenden, David zijn tienduizenden. Dat is toch te gek, hè? Ah, die groeit. Totdat hij denkt op een keer, nou zal ik. En hij grijpt zijn speer en hij wil David aan de muur vastpennen met zijn speer. Dat mislukt. Elke keer heeft hij er spijt van. Elke keer dan denkt hij, wat doe ik toch? Maar elke keer wordt hij opnieuw overmeesterd door zijn haat. Die een uitweg zoekt. Hij achtervolgt tenslotte David als een haasje. Dat door de windhonden en de jagers opgejaagd wordt. Zo gaat het een keer. Haat, zou je zeggen, dat is iets van de duivel. Dat is iets van Adam, de gevallen mens. En er staat hier. Indien iemand tot mij komt en niet haat. Sommige mensen hebben geprobeerd dit woord wat te verzachten. Ze zeggen, ja, dat moet je niet opvatten in de zin van haten. Maar dat moet je gewoon opvatten zo in die zin. Kijk, dus je hebt twee dingen. Het ene vind je goed. Maar, kijk, dat is nog beter. En nou kies je. Nou moet je volgens Jezus. Moet je het beste kiezen. Dus je kan een volgeling worden van Rabbi Gamaliel bijvoorbeeld, hè, en van Jezus van Nazareth. Nou, kijk eens, Gamaliel, dat is ook een goede man natuurlijk, maar ja, Jezus is net iets beter. Nou, ik hou van allebei, maar ik ga met hem. Zo op die manier hebben de mensen het uitproberen te leggen. Weet je wel? In de zin van, minder lief hebben. Minder lief hebben. Eén minder lief hebben dan het ander. Je hebt het wel lief, maar minder dan. Waarom wilden de mensen zo denken? Omdat ze dachten bij zichzelf. Ja, maar dat kan toch eigenlijk niet? Haven? Als je bij Jezus komt, moet je dan haven? Moet je dan je vader en je moeder en je broer en je zussen haven? En ook jezelf, je eigen leven? Terwijl we onszelf toch ook lief mogen hebben? Er staat er dat we onze naasten lief zullen hebben als onszelf. Hoe moet je hem dan haten? Je moet goed luisteren, kinderen ook. Kinderen, ja, kinderen juist in het bijzonder. Het is niet voor niks dat het hier geschreven staat. Het is ook niet voor niks dat we daar vanmorgen met elkaar over spreken. Dat heeft een grote betekenis. En een achtergrond, natuurlijk. Dat wil God vanmorgen. Dat wil God dat we daarover spreken met elkaar. Dat weet ik. Laten we het nou eens proberen uit te leggen. Natuurlijk moet je je moeder en je vader lief hebben en gehoorzamen. Eer uw vader en uw moeder, opdat het u wel gaat in het land dat de Heer u geeft. Je moet ook je vrouw lief hebben. En de vrouw moet haar man lief hebben en de ouders moeten van hun kinderen houden. En je mag tot op zekere hoogte ook van je eigen houden. Naaste lief hebben als jezelf dus. De Heer neemt als vanzelfsprekend aan. De apostel zegt, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt het en hij onderhoudt het. Als je honger hebt, dan eet je. Als je eigen zou haten in die zin, dan zou je zeggen, ik eet niet meer tot ik dood ben. Maar normaal is, hij voedt het en onderhoudt het. Zo zegt hij is ook een man schuldig om zijn vrouw, dat is zijn eigen vlees, lief te hebben. Want als hij zijn vrouw niet lief heeft, snijdt hij in zijn eigen vlees. Hij maakt zichzelf ongelukkig met zijn vrouw. En dat is andersom ook zo. Natuurlijk wil de Heer Jezus hier niet oproepen tot zomaar haten. Nee, zeker niet. De Heer klaagt bij de profeten zijn nood of bij de psalmen. Dat hij zegt, zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Dus of hij zegt, wel, ik heb nooit geen kwaad, geen strobreed in de weg gelegd. Maar nog haten ze mij. En de psalmdichters getuigen er ook van. Ze zeggen, als ze in leed waren en in zorg, dan heb ik voor ze gebeden aan de hoge God in de hemel. En ik heb gezegd, Heere God, maak die man toch alsjeblieft beter. Of die vrouw. Of wil dat gezin toch helpen, want die mensen die komen ook onder in de druk. Maar nou, zegt de psalmdichter, nou zoeken ze mij te doden. Nou proberen ze me om te brengen. Job zegt het ook, vroeger luisterden de mensen naar me. En de kinderen op straat, die bogen. Dan komt Job, de man die ons stilletjes wel helpt, maar ze eerbied vooral. Maar nou zegt hij, de kinderen drijven de spot met me. Ik ben niet meer geacht, ik ben niet meer in tel, in geen enkel opzicht. Ik ben hun snarenspel, een spreuk. Die niet haat. Wat moeten wij dan haten? Wij moeten haten wat God haat. Tja, maar dat klopt toch niet? Als je toch hoort praten over God heeft de wereld lief. De Heer Jezus houdt van alle mensen. En, ja. Ja, wat moet je dan beginnen als je... En je het allemaal los moet laten. Laten we trachten het uit te leggen. Kinderen, luister goed. Probeer het te vatten. Kijk. Je hebt een vader. En die zegt op een ogenblik tegen je: van mij hoef je niet hoor, naar de kerk. Van mij hoef je niet naar de catechisatie. Je ziet het nut niet van in. Van mij hoef je geen twee keer op een zondag naar de kerk. En in de week helemaal niet. Dat vind ik helemaal onzin, in de week nog een keer naar de kerk te gaan. Wat moet je dan doen?
Haten?
Ja, haten. Wat? Moet je die man dan haten? Ja, dat is wel het probleem, hè. Kijk, je kunt iemand van iemand houden en je kunt tegelijk iemand haten. Iets haten. Laat ik het zo zeggen. Je haat je vader niet omdat hij je vader is. Dan hoor je hem te eren en je hoort hem te eerbiedigen. Maar je haat het verkeerde, het godloze. En je zegt, nee vader, dat nooit. Daar wil ik niks van weten wat u zegt. Daar wil ik niks van weten. Dan kan het wel wezen dat je de gunst van je vader verspeelt. En dat hij nog een flauwe opmerking maakt aan jouw adres. En dat hij je niet zo meehelpt met alles. Kan best zijn. Maar dan zegt de Heer Jezus, als je mijn volgeling wil zijn, en je haat niet, dan kun je mijn volgeling niet zijn. Mag ik het nog eens duidelijker trachten te maken uit de Bijbel, het woord van God. Kinderen, jullie weten, de Heer Jezus hield veel van Petrus. Petrus was een kind van God. Petrus had grote beloften. Maar nou, diezelfde Petrus, die vriend, die discipel, die volgeling van de Heer Jezus, die zegt op een goede keer als de Heer Jezus zegt, ik moet lijden en ik moet gedood worden in de handen van de zondaren vallen. Dan komt Petrus eraan stappen. Die houdt van de Heer Jezus, tuurlijk. Hoor eens even, nee, de ander hoeft het niet te horen. Dat wil ik even onder vier ogen tegen u zeggen. Hij neemt de Heer Jezus apart. Met andere woorden, ik zal u niet bestraffen waar de anderen bij zijn. Dat vind ik een beetje, ja, het is toch wel een beetje erg. Onder vier ogen, wees jezelf genadig. Zorg dat dat niet gebeurt. U overgeleverd worden? U sterven? Kom, nee. Nee, nee, wees jezelf genadig. Dat was een verzoeking. Dat was voor de Heer, dat was een verzoeking tot de Heer Jezus. Om het lijden te ontvluchten. Om de weg te verlaten van het lijden, van het sterven, van het betalen van de schuld. En nou in één ogenblik, de Heer Jezus doorziet alles. Doorziet hij dat. En dan zegt hij, ga achter mij, Satan. Je denkt niet aan de dingen die van God mijn vader zijn. Je denkt maar aan je eigen dingen en voorstellingen. Daar haalt Jezus die satanische openbaring van Petrus. Je kunt niet zeggen dat hij Petrus haat in die zin. Hij heeft Petrus lief. Met een eeuwige liefde. Maar hij haat het zondige en het verkeerde en het verdorvene en het eigenwillige en het eigengerechtige. Dat haat hij. Want hij is gekomen om voor dat kind, voor die vriend, voor die discipel, die volgeling, om daarvoor te betalen. Dat Petrus zalig zal mogen worden. Dat Petrus een prediker zal zijn van het koninkrijk. En diezelfde Petrus, die probeert hem nu te weerhouden om te gaan lijden en sterven. Kijk. Dan zegt de Heer, Satan, dat wil zeggen, aanklager, hinderaar die je er bent, je staat me in de weg. Ga achter mij. Zie je dat, kinderen? Zie je daar, hoe, zoals God ook, God doet op aarde aan alles schepselen wel. Hij doet, ik heb het al aangehaald, zijn zonnetje schijnen over bozen en goede, regent over rechtvaardig en onrechtvaardig. Dat wil niet zeggen dat God niet zou haten. Het kwaad, de ongerechtigheid, de zonde. Als jouw vader, kind, als je vader en je moeder iets ziet, misschien zien ze er wel iets in van zichzelf. Ik noem maar wat. Ze zien dat je handen niet thuis kan houden, dat je steekt. Of ze zien dat er een boze, onreine geest in je is, die zo af en toe uitbreekt. Of ze zien dat je brutaal bent. En dat je dan er wat uitgooit wat je voor God en mensen niet kunt verantwoorden. En als je vader en een vader is, dan verandert zijn gezicht. Dan kan het wel zijn dat hij zelf als een getergde leeuw of beer door de kamer heen loopt te ijsberen. Hij kan dat niet. Hij kan het niet hebben. Al is hij zelf een zondaar en al ziet hij in zijn kinderen zijn eigen beeld. Hij haat het als hij zichzelf haat. Want hij moet ook zijn eigen leven haten. En daarom haat hij dat. Maar dat wil niet zeggen, kind, dat je vader je niet lief heeft. Of je moeder. Dat hij niet je behoudenis bedoelt. Als hij met de vuist op tafel slaat of misschien wel met harde woorden tot je spreekt. Dat wil je, daar hoef je niet uit te concluderen. Oh, ik ben het maar. En wat ik doe is toch niet goed en is toch al afgekeurd. Dat hoef je er niet uit op te maken. Want juist omdat je vader of je moeder van je houden, daarom zeggen ze dat. Daarom haten ze die openbaring van zonde en van ongerechtigheid, of wat het dan ook is, wat tegen het woord van God is. Haten ze. Kun je het nou begrijpen? Zoals het bij God is, zoals je in de Bijbel leest van mensen. David had een afkeer, hij heeft God wel aangeroepen. Om uit de handen van die bloeddorstige Saul te beveiligen en of God alsjeblieft nog eens orde op zaken wilde stellen. Hij haatte die openbaring van Saul. En toch had hij Saul ook nog lief. Later hoor je hem zingen. Hoe zijn de helden gevallen? De helden, de vorsten van Israël, die het volk hebben gekleed en versierd. Hoe zijn ze gevallen? Saul, Saul en Jonathan. Moet eens kijken. Wat een achting dat hij opbrengt voor de koning. Die gestorven is. En toch haatte die die duivelse openbaring in Saul. Jezus haat het geveinsde in de mens en de ongerechtigheid en noem maar op. Je kunt niet zeggen dat hij die mens daar nou zo haatte, als hij ondanks alles zijn oordeel uitstelt. Vader vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Kijk. Nou staat er hier die niet haat zijn vader en zijn moeder. Als je zusje nou zegt, of je broer, die ook in de kerk zit. Ah joh, kom mee joh. Dan wil de Heer Jezus zeggen, dan moet je dat haten. Als die tot het kwaad probeert te trekken. Als je vriendin, al is nog zo'n lieve vriendin, of je vriend, tot het kwaad wil trekken, dan moet je hem haten. Wat haten? Moet je hem dan verachten in die zin als mens? Nee, maar die openbaring van zonde, dat moet je ook zeggen. Ga weg, Satan. Ik heb al genoeg aan mijn eigen. Dat wil de Heer Jezus zeggen. En of het nou kinderen zijn die kopzucht zeuren, of kleinkinderen, of broers en zusters. Ja, je eigen leven. Je eigen leven, waar je het zelf plezierig mee hebt. Hè? Waar je zelf toch, alles wat je het leven aangenaam maakt. Alles. Dat kan een heleboel zijn. Je geld, je goed, je huis, je familie, alles.
alles wat je hebt, je gezondheid. Maar als het gaat om volgeling te zijn van de Heer Jezus Christus, los, laat los. En gij zult losgelaten worden. Laat los, je vader, je moeder, je man, je vrouw, je kind. Laat los. Je vriend of je vriendin, je verloofde. Om in de goot te trappen? Nee, dat juist niet. Maar om niet verder te gaan dan Gods woord gaat. Dat wil zeggen. Mozes, hij wenste liever kwalijk behandeld te worden met het volk van God, dan de genieting aan Farao's hof voor een tijd. Het is een teken van Gods verlating en Gods verzaking, als ik mijn eigen ik, zin en wil in alle dingen de boventoon geef, want ik weet wel dat ik zo ben. Ik weet wel dat ik veel meer om de vriendschap hier op aarde, om man, vrouw, kinderen, verloofden, noem maar op, dat ik daar veel meer om geef en waarde aan hecht. Als ik wel wil weten, weet ik allemaal wel. Ik weet wel dat ik tenslotte moet zeggen, ach, Heer Jezus Christus, ik kan uw discipel niet zijn. Dat weet ik ook wel. Daar moet het juist heen. Want ik behoor ook bij die hatelijke schepselen, maar dan in de verkeerde zin. Waarom nou te haten wat u haat en verdriet te hebben in degene die tegen u opstaan? Ach, heren, ik kan niet, ik kan niet. Want ik vind het zo fijn, ik vind het zo aangenaam. Het geeft mij zoveel, het geeft me perspectief. Het geeft me, nou ja, laten we zeggen, de mooie dingen van het leven. Ik kan niet. Maar de Heere zegt, ken mij in al uw wegen en ik zal uw vader recht maken. De Heere zegt, ik heb vaders, ik heb moeders, ik heb broers, ik heb zusters, ik heb mannen, vrouwen, jongens en meisjes. In overvloed, zegt die trouwe God. De Heere gunt het zijn kinderen wel. De Heere gunt het zijn gemeente wel. Een goede vrouw, een goede man en goed werk, daar loopt het niet over. Maar als het gaat om volgeling te zijn van de Heer Jezus Christus, mag hij alles hebben en niets hebben. En als het erop aankomt, wijzen we spreken, dat wij voor het dilemma de keus komen te staan, dan dringt die Heilige Geest Gods aan. Ofschoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten word, de Heer is goed en groot. Hij heeft alleen gelijk. Die mensen in datzelfde hoofdstuk die de uitnodiging kregen voor de bruiloft. Kom tot de bruiloft, want alle dingen zijn gereed. De een zegt, ik heb een vrouw getrouwd. De ander zegt, ik heb ossen gekocht. Een derde een stuk land gekocht. Jongen, allemaal van die gewone dingen. Ik kan vandaag niet komen op de avondmaal. Ik kan niet naar de kerk komen, want je kunt toch wel begrijpen in zulke omstandigheden dat dat even voorgaat, man. Je zou toch zeker ook benieuwd zijn. Je zou toch ook wel dit of dat. Ja, het is allemaal begrijpelijk. Maar die koning zei later, ze komen er niet meer in. Ga uit onder de heggen en steggen en raad de hoereerders en de boeleerders maar op. Breng die thuis. Wat was nou de diepe zonde van al die mensen? We zijn toch allemaal uit de aarde aards. Wel dit, lieve mensen, ze hadden die koeien, ze hadden die ossen, dat land, ze hadden dat... Die vrouw hadden ze buiten de koning om. Buiten de koning. Er was er geen een die zei, kom, vrouw, mag mevrouw ook meekomen, koning? Mag mevrouw meekomen, want die heb ik aan u te danken. U bent de koning en de bezitter van mevrouw, van mijn kinderen, van alles. Wel, nee, dat was allemaal buiten de koning om. Dat is het verschrikkelijke. Heeft de koning ze gezegend, geeft de koning ze nog een vrouw, een man en kinderen. En als die dan zegt, kom, alles is klaar, de maaltijd is klaar. Ja, maar ik moet bij mijn vrouw, en ik heb dit, en ik heb allemaal begrijpelijk. Nee, het is helemaal niet begrijpelijk. Voor God niet. Voor God niet. God zegt, wat zal die Heer gaan doen? Die zal er een leger naartoe sturen, op een andere plaats. En die zal die stad en die toren omver halen. En een ander volk geven. Die niet haat. Ja, zelfs zijn eigen leven. Die kan mijn discipel niet zijn. Het zou toch te wensen en te bidden zijn dat wij met onze jonge mensen en kinderen, dat wij het eens even zouden, dat het eens zou mogen inhaken in onze zielen. En dat we onze eigen ik, zin en wil eens als zo'n machtig bolwerk zouden zien dat wij niet kunnen overwinnen. Want we hebben zelfs die dierbare heren en zaligmaker mede gekruisigd. Maar om dan te mogen buigen en zeggen, o God, ik kan het niet. Want ik kies voor mijn eigen lust, voor mijn eigen zin, voor mijn eigen wil. Bekeer mij tot u, zo zal ik bekeerd zijn. Trek me en ik zal u nalopen. Want bij de koning is wel kracht. Bij de koning is zoveel kracht dat Mozes alles eraan geeft en zegt, ik hoor bij jullie, bij dat volk. Bij de koning is zoveel kracht dat je leest en zij alles verlatende zijn hem gevolgd. Bij de koning is zoveel kracht dat toen die rijke baron tegen zijn zoon zei, omdat hij gehoord had dat hij bij de fijne ging en naar de kerk ging, greep hij ze er volle vooruit de laan en zei, afzweren, nooit meer de natuur, maar schiet je dood. En hij deed zijn jasje open en zei, schiet maar vader. En toen smeet hij ze revolver in de laan. Ik trapte hem de deur uit. Die zeggen in de eeuwigheid er niet meer in. Hij was in één keer spraakarm. Geen cent meer. Hij moest maar proberen zijn boterham te verdienen met zijn hand. Zo'n kracht is er in de koning der koningen en de heren der heren. Kijk, en dan zegt de Heer Jezus, daar lopen jullie nou aan. Oh, wat een mens, wat een mens. Ja, ze willen allemaal wel christelijk zijn. Ze zullen allemaal wel volgelingen van de Heer Jezus zijn. Ja, het gaat goed hoor. En het wordt nog beter. Ja, mooi zo. Maar Jezus zegt, stil eens even. Denk nou eerst eens na. Denk eens na. Als je wat onderneemt en je bent en je komt niet klaar. Hè, dan zeggen de mensen, oh moet je die stomme te zien, hij is failliet. Ja, de dak zit er nog geen eens op. Als er nou een koning komt tegen een andere koning. Laat het gelijk maar zeggen, zoals het is. Hè. Als God er nou aankomt met zijn vele duizenden engelen om gericht te houden. God. Met een verpletterende overmacht. Hij komt om de aarde te richten. Wat moet je dan doen? Zullen we dan met die 10.000, met die minderheid, ja het is maar een gelijkenis, maar ik zeg het toch even gelijk in de betekenis zoals het is. Zullen we dan de zwaarden opheffen tegen God? Die ons verpletteren zal? Of zullen we bekennen en beleiden wat tot onze vrede dient? Zeggen, o koning, leef in eeuwigheid, maak me niet dood alsjeblieft. Laat de wapens me uit handen vallen en neem alsjeblieft maar krijgsgevangenen, maar maak me niet dood. Want ik heb het wel verdiend, maar laat me alsjeblieft. O, is het mogelijk dat er vrede komt? Kijk dat. Zo zegt de Heer Jezus. Denk eens na, vrienden. Denk eens na. Want God komt. Hoe zullen wij voor hem bestaan? Buiten die dierbare heren en zaligmaker. Die al ongerechtigheid heeft gehaat. En het goede heeft gezocht. De Heer zegen het aan onze harten. Wij kunnen geen ijzer met handen breken. Wij kunnen onszelf niet breken. En wij kunnen elkaar niet breken. Maar ik moet het wel zeggen in de naam van de Heer. Ik moet wel zeggen. Zie toe. Want een volgeling te zijn en een beleider van die naam die onder de hemel gegeven is. En om net te doen alsof je uit je neus bloedt. En om je eigen leven verder te gaan. In de diepste zin. Alleen maar om het goed van die koning naar je toe te halen. En om nou niet te bedenken dat die dierbare koning de weg van de vernedering en de gehoorzaamheid is ingegaan. Daar komt niet goed uit. God ontferme zich. Opdat we in de waarheid eenmaal mogen horen. Nu reeds door zijn woord. Gij zijt mijn vrienden. Zo gij doet wat ik u gebiede. Amen.